Gemeente, nog een mededeling, twee mededelingen. Dat de winteravondlezing zal gehouden worden, deelvolente woensdagavond, in de Pniokerk, aanvang 8 uur. En u wordt meegedeeld dat vanmiddag overleden is. Zuster Geertje Post Hoekstra, in de leeftijd van 79 jaar, laatst gewoond hebbende in de Talma. Tot zover. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God, de Heere, die zondaren verkiest. In de naam van God, de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God, de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt, gevende verlichte ogen des verstands. De drie-enige God. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gemeente naar aanleiding van het overlijden van zuster Post Hoekstra gaan zingen uit Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wendt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leefde die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Hij help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw. Aan David hebt gezworen, Psalm 89, het 19e vers.
Thank you.
Gemeente, we openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Nieuwe Testament, in de Handelingen der Apostelen. Dan zullen we lezen het 17e hoofdstuk, dus niet het 16e, maar het... Oh, hier staat het goed. 17e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 34. Vervolgens zullen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdens doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Antwoord op beide zingen we uit Psalm 9, het eerste vers. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven, lof en ere. En het 19e vers. Sta op, o Heer, en laat de mens zich niet versterken naar zijn wens. Dus Psalm 9, vers 1 en 19, na de geloofsbelijdenis, na de lezing uit het woord van de Heere.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende de stad zozeer dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagogen met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt, alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de epicuretische en stoïcijnse wijsgeeren streden met hem, en sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiging te zijn van een vreemde goden, omdat hij hun Jezus de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat dit zijn wil. En die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt, want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kende, kennende dient, verkondig ik u lieden, de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook van de mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem alle dingen geeft en heeft uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, wel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben. Want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk is, dat er door menselijke kunst en bedenkingen gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overziende hebben, verkondigen nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door één man, die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. Sommigen zeiden, wij zullen nu wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, en anderen met dezelfde.
Gemeente, met de hulp van de Heer wordt u vanmiddag het woord bediend uit het gelezen schriftgedeelte, Handelingen 17. En daarvan de versen 16 en de versen 30 tot en met 34. Handelingen 17, vers 16. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. 30 tot en met 34. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. verzekering daarvan doen dan alle, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. Sommigen zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Onder welke was ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris, een andere met dezelfde. Laten we gaan zingen als inleiding op de prediking uit de 18e psalm, en daarvan eerst de voorzang. Dus de voorzang, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zin, o God, mijn sterkt u hartelijk beminnen. En daarna het 15e vers. Daarom, o Heere, zal ik u eer bewijzen, bij het heidendom uw naam eerbiedig prijzen. Met psalmgezang wat hart door wordt geraakt. Hij heeft het heil van zijn koning groot gemaakt. En daar zit u al in hoe Paulus Athene doorliep om te gaan preken op de Areopagus. Om uiteindelijk het heil van zijn koning groot te maken, aan te prijzen. En die ene weg van zaligheid die ligt in Christus aan te wijzen. Laten we daarvan gaan zingen. Psalm 18, de voorzang en het 15e vers. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Laten we na het amen van de prediking zingen op Psalm 72, het negende vers. De stedelingen zullen bloeien gelijk het Malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Psalm 72, vers 9. Na het amen. Geliefde gemeente, wie wel eens in Athene is geweest, die zal vast ook de Areopagus hebben bezocht. Als je op de Areopagus staat, dan zie je aan de ene kant de stad Athene met de witte gebouwen flikkerend in het zonnelicht. En aan de andere kant die berg, de Acropolis. Het geheel van allerlei eeuwenoude afgodische heiligdommen. Als je er nou vandaag zou komen, de Areopagus is niets meer dan een spekgladde steenrots. Waar je uit moet kijken om niet uit te glijden over dat gladde stenen en naar beneden te vallen. In de tijd van Paulus was er op de Areopagus, op een plateau wat gebouwd was, de rechtbank gevestigd. En deze rechterlijke instelling die daar was gevestigd, die deed daar als een raad van toezicht dienst. Ze moesten toezicht houden over het correct verlopen van de uitgevaardigde wetten en allerlei handelingen die de overheid had vastgesteld. Het is op die plek waar Paulus gaat preken. Het is die plek waar Paulus niet langer kan zwijgen. Hij ziet dat Athene zeer afgodisch is. Dat raakt zijn hart, dat irriteert Paulus. En als we dat naar onze tijd dan overzetten, gemeente, naar onze tijd toetrekken, dan mag ik toch die vraag ook wel stellen, wat doet het u, wat doet het jou? Als wij door de grote steden heen lopen en allerlei afgoderij zien. Kerken die omgebouwd zijn, de kerk waar ik zelf, nadat ik geboren was, gedoopt werd, is een casino geworden waar gegokt wordt. Al decennia lang. Of dat er kerken massagesalons zijn geworden. Of moskeeën. Of dat we de vele reclameborden zien. Reclameuitingen waar zowel mannen als vrouwen naakt worden afgebeeld. Reclameuitingen waar we worden voorgehouden de attributen om het ultieme genot voor het lichaam te kunnen behalen. Ons hele leven, gemeente, is doordrenkt van afgodische aspecten. Maar die vraag, hebben we dat in de gaten? Zien we dat? Hebben we dat onderscheid leren maken? Want met de Areopagus wordt ons een hele oude spiegel actueel voorgehouden. Want de afgoderij van toen, in de tijd van Paulus, is niet anders dan de afgoderij in deze tijd. Daarom weer die vraag, zien we dat? Hebben we onszelf leren kennen? Of kan het zijn, misschien wel ongemerkt, dat we met de afgoderij meedoen? Of is er iets anders in het leven gebeurd? Dat we het woord van de Heere lief hebben gekregen. Dat we persoonlijk die boodschap van genade die de Heer aan zondaren wil geven, gehoord hebben in ons leven. Dat is dat onderscheid wat Paulus ons vanmiddag voorhoudt. Schrijf onder onze tekstwoorden Gods woord tot zondaren in de vreemde. Daarbij drie gedachten. Ten eerste wie de boodschapper is. Ten tweede wat de boodschapper preekt. En ten derde wat de boodschap uitwerkt. Gods woord tot zondaren in de vreemde. Ja, niet alleen de Jood, maar ook de heiden. Daarmee ook u, jij en ik, die het evangelie is verkondigd. Ten eerste wie die boodschapper is. Hoe komt het dat Paulus daar in Athene zo bewogen is? Hoe komt het dat hij die woorden zo aanheft om tot Athene te spreken? Wat gaat er door Paulus heen? En dan de tweede gedachte, wat de boodschapper preekt. Wat is nou de inhoud van de verkondiging, van de prediking tot de Atheners? En ten derde, wat is de uitwerking van de boodschap die hij, Paulus, daar moet brengen? Wat is de uitwerking van de prediking van nu? Ik zei het u al, dat als Paulus daar door die stad heen loopt, dan raakt het hem. Athene. De jongeren die zullen het nog wel tijdens de geschiedenis en de maatschappijlessen hebben gehad. Athene die in de oudheid als een stad voor macht en kracht stond. Echter in de tijd van Paulus is dat voorbijgegaan, de glorie. In de tijd van Paulus dan was de stad Korinthe de stad van macht en heerschappij. Van de handel. Maar wat in Athene wel is gebleven. Athene is nog steeds de stad van wijsheid. Het is een stad van de filosofie. Een stad van kunst en wetenschap. Athene stond bekend om het grote aantal universiteiten en scholen die werkelijk kwaliteitsonderwijs gaven. En velen, niet alleen uit Griekenland, maar ook daarbuiten, die kwamen naar Athene om gevormd en geschoold te worden. Om in de filosofie verder gebracht te worden. Om in de wetenschap tot een veel hoger denken te komen dan ze ooit hadden gekund. Daarbij stonden ook de ethische kwesties centraal. Kwesties over het lichamelijk lijden van de mens. En ook over het nadenken en het bestuderen van het stervensproces van de mens. Toen al deed men onderzoek hoe je optimaal kan omgaan met het sterven. Hoe krijgen lichaam en geest een hogere plek in het leven, in het denken? De Atheners die gebruikten daarbij ook veel de sport. En wie er nog in Athene komt, die vindt daar een groot stadion waar allerlei atletiekwedstrijden werden gehouden. En vele grote filosofen die ook in deze tijd nog steeds een grote rol spelen, die hadden zo'n eigen plek, eigen universiteit waar ze doseerden. Socrates. Aristoteles. Van de school van Socrates is weinig over dan alleen de gevangenis waar hij uiteindelijk het moeten zitten. Het is in deze stad dat de Heere Paulus brengt. En hier heeft de Heer ook de bedoeling dat Paulus de naam van de Heere gaat verkondigen aan de Atheners. En zo zien we Paulus vanaf de haven de stad inlopen. En laten we maar achter Paulus aanlopen vanavond. Laten we maar over Paulus' schouder heen kijken, wat er allemaal gebeurt. Want als Paulus over die straten van Athene loopt, dan ziet hij werkelijk overal tempels staan. Tempels gewijd aan allerlei goden. Midden in Athene, daar ziet hij een groot tempelgebouw staan die gewijd is aan de oppergod Zeus. Ziet hij priesters tussen die grote pilaren heen lopen om allerlei dieroffers te brengen. En even verder als hij dan loopt, dan komt hij bij de tempel waar de afgodin Afrodite wordt aanbeden. Waar vrouwen zich als hoeren met hun lichaam als een handelsmerk zich aanbieden om zo in de zijgedeelte van die tempel seks te hebben. En zo ziet Paulus dat iedere wijk in Athene, waar de verschillende bevolkingsgroepen zitten, zoals de smeden, de leerlooiers, de pottenbakkers, allemaal een eigen tempel met een eigen afgod hebben. Bijvoorbeeld de wijnverkopers. De wijnverkopers die hadden de afgod Dionysus. Ja, dat zegt ons niks, maar als ik de Romeinse variant neerzet, dan begint er wel een lichtje te dagen. Bacchus. De god, de afgod van de roes. De afgod van de dronkenschap. De afgod van het feestvieren. Hoop ik toch niet. Jongeren, maar ook ouderen. Dat die afgod gisteravond of vanmorgen vroeg centraal stond in je leven. Want ook in deze tijd is Bacchus een van de afgoden die her en der zomaar boven komt. Of de afgod Hades. De afgod van de dood, ja, niet alleen de dood. afgod van het geld. Confronterend, gemeente, dat geld en de dood zo dicht bij elkaar werden gezien in de afgodenwereld van Griekenland, maar ook van Rome. Of die afgod Chronos. De tijd die op allerlei manieren afgebeeld werd. En de jongeren, de oudste catechisatiegroep, die weten het dat we daar van de week over gehad hebben. Die afgod Chronos die in deze tijd, en niet alleen bij de jongeren, maar ook bij de ouderen, zoveel tijd van het leven in beslag neemt. En wanneer Paulus dat allemaal ziet, dan gebeurt er wat in zijn hart. Dat hij wordt geraakt en dat zijn hart er zeer van doet. Zo grijpt die afgoderij hem aan. En Paulus weet wat het is om niet de Here te dienen. Paulus is zelf in zijn leven zo opgegaan in de wet, in de Talmud, dat hij alles punctueel wilde naleven. Alle geboden en verboden van de Joodse wet dacht te moeten houden, zodat hij zelf naar een hoger niveau in denken kon komen, dichter bij God kon komen. Paulus wist hoe dat moest. Tenminste, hij dacht het hoe het moest. De wet boven alles te stellen in zijn leven. Dat was zijn doelstelling. Wanneer veranderde dat? Dat moment dat Paulus door de Here ontdekt werd aan zichzelf. Dat hij ontdekte dat hij een ijveraar was voor eigen eer en niet voor de eer van God. De jongens en meisjes die weten, dat gebeurde daar bij Damascus. Dat de Heere in het hart van Paulus ging werken en dat Paulus daar in de duisternis van de blindheid oog kreeg voor Gods eer en Gods recht. Dat Paulus niet anders komt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En daar bij Damascus, daar ging al zijn zelfverzekerdheid en al zijn kennis die hij had verzameld eraan. Dat was de plek waar Paulus wegviel. Niet drie dagen, dan zag Paulus door Christus dat hij een rover van Gods eer was geworden. Dat de Heer Jezus tegen hem zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. En nu een aantal jaren later ziet hij in Athene hoe de afgoderij het hele dagelijkse levens van de Atheners heeft doortrokken. Dat ze niet zien dat het de Heer is die de schepper van de hemel en van de aarde is. Paulus die ziet Athene is compleet gericht op zichzelf. Een stad gevuld met godsdienst om je maar goed te voelen. Paulus wist, dit zijn zielen zonder God. En zonder God in hun leven zullen ze eeuwig omkomen. Zo bewogen is Paulus met de zielen van de Atheners. Zoveel afgoderij. Zoveel mensen die de leegheid in hun leven dienen met pluk de dag. Vier het leven, wees blij. En daarvan zegt de prediker in het Oude Testament, dat is allemaal ijdelheid. Een leegheid, een vluchtigheid van bij de dag leven. Geniet en smaak, zegt de wereld, dat het leven goed is. Dat is nou wat Paulus in het hart raakt. Nou, gemeente, mag ik het doortrekken? Raken nu zulke zaken ook jouw hart? Is uw hart ontstoken vanwege de ziel van onze naaste? Bijvoorbeeld van een collega, waar je dagelijks mee werkt, waarvan je eigenlijk wel weet, die leeft zonder God, hij leeft zonder de geboden van de Heere. Of dat je een buurman of een buurvrouw hebt waarvan je weet, die doet niks. Zoals dat, misschien heeft u dat gedicht wel eens gehoord. Vannacht is mijn rechter buurman gestorven en ik heb nooit wat gezegd. Of dat de ziel van een familielid, van je vrouw of van je man op je hart drukt. Of een neef of een nicht, een oom of een tante. Of de zielen van uw kleinkinderen. Omdat u ziet dat ze een weg opgaan bij de Heere vandaan. En dat je er bijna niet meer van kan slapen, zoals die oude man een aantal weken terug. Dominee, ik slaap niet meer, want ik zie mijn kleinkinderen de wereld ingaan. Wat moet ik doen? Dan rest er niets meer dan het gebed. Maar ook aan het eind van de avond leg dan de kleinkinderen in de handen van de Heer. Doet u dat? Doe jij dat? De zielen van je vader of je moeder. Als je vader en moeder zo in de wereld opgaan. Dat je het niet van je afschudt, maar ziet, mijn vader en moeder hebben wat anders nodig in hun leven. Dat je ziel ontstoken wordt. Paulus ziet dat als hij door Athene loopt. En als u hier nou door Urk rijdt, of door een van de grote steden, komt het op ons af, gemeente. De zaken die niet tot de eer van de Heere zijn. Grijpt het u aan zoals vorige week en meerdere keren in de week, die demonstraties waar de naam Allah Akbar wordt geroepen. De naam van de afgod van de islam. Gisteren in Londen duizenden die naam hebben gescandeerd. Ja, dat gebeurt niet op Urk. Dat vraag ik u niet. De vraag grijpt het u aan. Meer en meer dat we in een staat leven, in een land waarin je niet mag spreken over God en zijn woord. Want kerk en staat zouden gescheiden zijn en tegelijk wordt de naam van de afgoden over de straten heen geroepen. Ja, het staat nog ver bij ons vandaan en we schudden het af. Is uw ziel ontstoken daarover? Komt dat nou op ons af dat het niet tot de eer van de Heere is? Maar misschien heeft u een collega of iemand anders met een islamitische achtergrond, dat als je daarvan een keer iets zegt, dat Christus de Zoon van God is en dat hij kwaad wordt. Die onzin moet je maar voor je houden. Jezus is een profeet, is geen Zoon van God. Zwijgen we dan? Maar ook kan het zijn dat je een seculier iemand tegenover je hebt en die zegt die onzin van een God en van zo'n opgestaande zoon moet je maar voor je houden, achter je voordeur. Terwijl in de verkiezingsprogramma's diverse opmerkingen staan dat die partijen voor zijn om invloed uit te oefenen op de zondagsscholen. Kerk en staat moeten gescheiden zijn, wordt dan gezegd. Maar ondertussen komt het steeds dichterbij dat hier op een zondagmiddag zomaar iemand uit Den Haag binnen kan komen en zegt, ja, maar dit mag je niet meer zeggen hoor, dat het huwelijk alleen voor een man en een vrouw is. Is uw ziel ontstoken, gemeent? En daarmee dat we dat gebed naar de Heere toe brengen. Ja, maar dominee, in onze eigen familiekring en vriendenkring, daar speelt het geen rol. De reformatorische gezindte, dat is toch nog één geheel. Ik wou dat ik u uit uw droom kon helpen. De verdeeldheid. Zelfs in de reformatorische gezindte steeds meer zaken uit het woord worden ontkend. Is aanwezig. Maar laten we het maar persoonlijk houden. Dat gebed in uw hart, Heere. Ik ben zo onbewogen. Maar wijst u dan maar aan in mijn leven waar het niet goed zit. Maak, Heere, mij door uw woord en door uw genade anders in mijn leven. Zet mij maar stil. Dat is wat Paulus ook kent in zijn leven. Paulus die is opgevoed, opgegroeid, zeer godsdienstige wijze, aan de voeten van de belangrijke rabbijn Gamaliel. Leraar van de wet. Hij wordt zelfs nog op vele plekken in de Talmud wordt hij nog geroemd. Gamaliel die erbij heeft gezeten dat de Heer Jezus Christus werd veroordeeld. Dat Paulus door zijn onderwijs een onbewogen vervolger van Gods volk is geworden. Dat er haat in het hart van Paulus zat tegen dat volk. Dat niet aan de voeten van Gamaliel wilde zitten, maar aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Dat is wat de Heere veranderd heeft in het hart van Paulus. Het hart van Paulus omgekeerd. Het hart van Paulus wederom geboren doen worden. Van een onbewogen vervolger naar een bewogen boodschapper van Gods genade. En dat Paulus erop uit is gegaan om de zielen te zoeken die zonder God en Christus leven. Zo worden de boodschappers, de dienaren van Gods woord, elke keer geroepen om de zielen te zoeken. Zonder God en Christus leven. Daarom weer die vraag. Die eerste vraag. Welke afgoden hebben we in ons leven? Of hebben ze uiteindelijk, eindelijk keer het huis uitgedaan? En aan wiens voeten zijn we terechtgekomen? Een andere vraag. Waar we van geleerd hebben hoe je moet strijden tegen die afgoden. Dat we oog hebben gekregen voor het zielenheil van anderen. En dan zitten we toch midden in de opdracht die de Heer Jezus heeft gegeven. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dat is wat geleerd wordt aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Dat is wat de Heer Jezus ons keer en keer voorhoudt. Zondaren. Dat er genade is voor zo'n zondaar in de liefde tot God en de naaste. Dan zitten we al bij de boodschap van de Heere zelf. De tweede gedachte. Als Paulus daar zo door de stad heen loopt, dan zoekt hij ook de bekende plaatsen op. De synagogen lezen we, om daar met de godsdienstige Joden te spreken. Maar er staat ook een heel eenvoudig zinnetje op de grote markt. En wie nou nog in Athene komt, die kan de agora bezoeken, het Griekse woord voor markt. Enorm complex met allerlei huisjes, ook tempeltjes. Maar waar gehandeld werd, maar waar het ook werd doorgesproken over allerlei filosofische kwesties. En het spreken van Paulus, dat krijgt de aandacht. En dan gaan mensen met Paulus discussiëren, waaronder, die namen worden ook nog genoemd, de Epicureinen, de Stoïcijnen. Die gaan de discussie met Paulus aan, want ze hadden iets gehoord wat ze nog nooit hadden gehoord. De Epicureinen, die leren dat een mens, als die deugdzaam leeft, en de praktisch nut en het geluk in het leven op het oog heeft, dan wordt zijn bezit vermeerderd. En tegelijk dat je dan ook geestelijke rust in je leven ontvangt, omdat je totaal onafhankelijk, financieel en geestelijk, bent van alles en iedereen. Want iedereen moet onafhankelijk leven. Je moet niet met een ander iets te maken hebben. Maar je moet op je eigen leven concentreren, op je eigen doelstellingen die je wil bereiken. En dan zeggen de Epicureinen, dan zal je ze ook bereiken. En als je ze bereikt, de doelstellingen, dan zie je pas de zin van het leven in. En de dood, daar hoef je niet bang voor te zijn. Want de Epicureeën zeggen, want zolang je leeft, is de dood er niet. En als je sterft, dan zeg ik het heel plat, dan is het in de ogen van de Epicureeën over en uit. En een hel, ah, die bestaat niet. Dus het motto is, geniet van wat je nu kan bereiken en zorg dat je verder komt. Nou, gemeente, ook dit is toch heel actueel. Tenminste, herkennen we dit. Dit komen we toch steeds meer tegen in onze maatschappij. Toen ik eens ging solliciteren bij een consultancybureau, en ik zat daar aan de tafel en er zaten drie personen tegenover me, vroeg ik aan die mensen, zou ik de zondag nog als rustdag kunnen houden? En nog zie ik ze verbaasd me aankijken, hun monden open gaan en één reageerde, bestaat dat nog? Wat zeiden ze nog meer? Nee, wij werken ook op zondag, want u kent uw eigen, u kan uw eigen tijd bepalen. En als je dan de rest van de week facturabel kan zijn, dan heb je kans op een grotere bonus en dan kan je veel meer dingen in je leven doen en je kan vrij nemen wanneer je wilt. Maar nee, we hebben geen afspraak over op de zondag niet werken. Ik begrijp wel wat mijn reactie was. Maar ik merk het steeds meer en meer. Hoe onze jongeren die vanaf de universiteit of vanaf de scholen maatschappij, het bedrijfsleven ingaan, allerlei aanbiedingen krijgen met de meest gekke aanbiedingen, met mogelijkheden, dat je denkt van, is dit het nou? Dat je ook de jongeren moet duidelijk maken, is dit nou wat de roeping van je is om aan het werk te gaan? Doelstellingen, daar gaat het om, die moet je helder hebben. En dan heb je ook de Stoïcijnen. Die hadden weer even een andere facet van hun leven, want hun ideaal is te leven volgens de in de natuur gelegen orde. Dus kaders om je leven heen, door het goede in de mens zelf te ontwikkelen. En dat doe je door middel van de reden, dus het denken, het strakke denken, het filosoferen. En in dat strakke denken, binnen die strakke kaders, waar je dus maling hebt aan anderen, dan kan je naar een hoger niveau komen. Door in je eigen leven een leer te ontwikkelen wat goed en kwaad is. Dus wat jij goed en kwaad vindt. Dat je zo jezelf naar een goddelijk leven zou kunnen aanmeten. Een leven, een goddelijk leven dat alles in je omgeving ook doortrekt. En wil iemand dat niet, nou dan sluit je hem toch buiten. Want die past niet binnen je kaders. En de dood, daar denken de Stoïcijnen iets anders over. Dat is iets onberedeneerbaars. Zij zeggen wel dat er wel iets na de dood is. Maar wat? Ja, daar komen ze in hun denken niet verder. Ja, zeggen ze misschien wel een tweede kans. Maar het gaat om het nu. Het gaat om nu je kaders neer te zetten. En ook dit gemeente, deze gedachte komen we ook nu tegen. We weten niet wat er na het sterven komt. Dus leven we strak met eigen waarden en normen. Slogans die we van het Humanistisch Verbond op de radio horen. Je doet waar je zin in hebt. En je bepaalt je eigen grenzen. En zo probeer je levensdoelstellingen te halen. En zo kom je tot het summum in je leven van je denken. Een hoge levensstandaard. Dat is van belang. En de rest laten we liggen. En het is door hen, door de Epicureeën en de Stoïcijnen, dat Paulus meegenomen wordt naar de Areopagus. En daar gaat Paulus spreken. Want toen Paulus door de stad heen wandelde, heeft hij ook gezien dat er een altaar stond. Een altaar met een opschrift. We kunnen het in onze Statenvertaling bijna niet missen met de grote letters. Voor de onbekende God. Atheners, die zo in hun denken zijn gevorderd, die zijn erachter gekomen. Ach, als er goden zijn voor het weer, voor de seksualiteit, de liefde, voor de boeren, voor de vissers, voor de verplegers, voor de artsen. Ja, dan kan het ook zijn dat we ergens een afgod gemist hebben. Dat mag niet, want die God die zouden we dan tekort kunnen doen. En daarom richten we maar een altaar op voor de onbekende God en dan zitten we veilig. Veilig met ons denken, want dan hebben we toch weer iets ingekaderd. Want stel dat er een God zou zijn die we vergeten zijn, dan zou die God boos kunnen worden en ons kunnen straffen. Nog iets, gemeente. Iets wat ik recent hoorde van een collega. Die vergeleek dit met onze reformatorische gezindte. Dat hij zei, mensen die wel de Bijbel 's morgens lezen, even bij de maaltijd en 's avonds, die 's morgens, 's middags en 's avonds ook nog wel bidden bij de maaltijd, ook nog naar de kerk gaan, en ik hoop niet dat u zo vanmiddag opgekomen bent, met die gedachte, je zou anders God tekort kunnen doen. Dan zou God boos kunnen worden. Het is toch gelijk, gemeente, dat op diezelfde wijze als de Grieken dan zo zouden denken. En Paulus die zegt, ik heb een altaar gezien voor een onbekende God, een God die jullie niet kennen. En het is die God die ik jullie nu verkondig. Die God die de wereld heeft gemaakt, alles wat daarin is, hemel en aarde, God die Kyrios is. Het Griekse woord voor de goddelijke heerser. Een God die niet in een tempel woont, door mensen gemaakt, die niet door mensenhanden gediend wordt, zoals dan God door mensen zou gemanipuleerd kunnen worden. Dat God dit moet doen en dan zal ik dit doen. Het is totaal anders. God is God die de mens geschapen heeft en de mens nog steeds voorziet in het nodige. Dat die mens zou gaan zien dat hij verloren ligt en dat hij God nodig krijgt in zijn leven. Precies het tegenovergestelde van die leer van de afgoden. God nodig krijgen in je leven. En Paulus die spreekt namens zijn zender. Dat hij zegt, God komt naar u toe. Hij verkondigt u en jou dat alle mensen zich zouden moeten bekeren. Het woord van de Heere komt tot u. Dat de Heere zelf spreekt. De heilige God die zegt, bekeert u. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven? De Heere die doet nu een scherp beroep op de harten van de Atheners, maar ook op uw en jouw hart. Met exact diezelfde boodschap. Maar waarom moeten ze zich bekeren? Nou, dat zegt Paulus, omdat ze onwetend zijn. Ja, dominee, maar u zegt onwetend, maar Athene is toch de stad van onderwijs en wijsheid? Klopt. Maar het is een aardse wijsheid waar ze regelrecht verloren mee gaan. Omdat ze onwetend zijn, want ze weten namelijk helemaal niet wie God voor hen wil zijn. Ze weten niet dat ze gevallen zondaren zijn. Want ze zijn nog steeds bezig zichzelf te handhaven. Ze willen elke keer zelf nog beter worden. Terwijl een mens dat niet kan. Ze willen niet erkennen dat ze verdoemelijk zijn. Ze zijn onwetend, omdat ze ook Christus niet in hun leven kennen. En met die onwetendheid gaan niet alleen de Atheners regelrecht verloren, maar een ieder die God en Christus niet kent in zijn leven. En zo raakt de Heere hoorders in hun hart. De Heere, dat laat die boodschap ook zien, dat de Heere nog steeds zondaren wederom geboren wil laten worden. Hij wil ze bekeren, hij wil ze geloof schenken. En de mens, die hoort niet dat God tot hen spreekt. Dat terwijl God juist hun behoud op het oog heeft. Dat is de reden dat de Heere keer op keer Paulus Europa heeft doorgezonden. Dat de Heere nog steeds zijn dienaren uitzendt. Om zondaren die twee wegen voor te houden. Een weg van zaligheid in Christus. En een weg van verloren gaan zonder Christus. Paulus legt die eis van bekering op de harten. Dat ze anders zouden gaan denken. Anders gaan denken over God. En over Christus. Anders denken over wie ze zelf zijn ten opzichte van God. En dat ze daarom de Zoon van God in hun hart nodig krijgen. Gemeente, begrijpen hoe actueel de prediking van Paulus is. Nee, zeg ik het verkeerd. De prediking van de Heere is. Dat nu 2000 jaar later dezelfde boodschap klinkt. En dat de Heere de prediking tot waarschuwing laat uitgaan. Tot u en jouw hart. Want de Heer, Paulus die preekt het. Dat de Heer een dag heeft gesteld op welke hij de aardbodem, heel de aarde dus, rechtvaardiglijk zal oordelen. En dan door een man. En dan staat met een hoofdletter. Man die hij, de Heere, daartoe verordineerd heeft. Daartoe aangesteld heeft. Daar loopt het op uit. God eenmaal zal oordelen. Dat de Heere mensen voor zijn rechterstoel zal dagen. Daarom, gemeente, is de belangrijkste tijd der genade nu. Dat is niet volgende week, dat is nu. Die belangrijke tijd om je te bekeren. Dat preekt Paulus heel bewogen tot hen. Maar dat wordt ook tot u en jou nu gepreekt. Dat die dag zal komen dat hij zal oordelen. En niemand uitgezonderd is onderweg naar de rechterstoel van de Almachtige God. De schepper van hemel en aarde. Heeft u het gehoord? Dat de Heere God in de prediking niet één, niet twee, maar wel tientallen reddingsboeien uitwerpt. Wat doet u, wat doe jij daarmee? De prediking die wijst de noodzaak om uit de genade van Christus te leren leven. En hoe is het met u? En hoe zal het met u zijn? Hoe is het met jou en hoe zal het met jou zijn? Dat de Heere zijn genade steeds voor ogen houdt. Niet te hoog, niet te ver, maar heel dichtbij. De Heere gaat door, dat onbegrijpelijke. Want waarom doet de Heere dat nou? Omdat de Heere trouw houdt aan zijn genade verbond. En dat heeft hij beloofd, dat hij om zondaren geeft. En elke keer weer, als in het midden van de gemeente een kindje bij het doopvond wordt gebracht en het teken en zegel van het verbond ontvangt, dan horen we daar de directe stem van de Heere die zegt, ik wil u, ik wil jouw God zijn. Dan gaan we toch niet naar huis van, ja, het was een mooie dienst. Daar klinkt een roepstem van de Heere. Of zegt een doopdienst ons niks meer? In een gemeente waar het vaker wordt bediend. In een kleine gemeente als aan mij, dan mis ik dat. En ik hoop als de Heer het geeft. Dat in dit nieuw begonnen jaar, of straks in het nieuw begonnen jaar, ook kinderen geboren mogen worden. Waarom? Omdat daar de stem van de Heere niet alleen door de prediking, maar ook door grond op grond van het genadeverbond klinkt. Hij heeft ons leven op het oog. En dat laat juist ook door wordt het ons voorgehouden in de opwekking van Christus. De Stoïcijnen zouden gedacht hebben en de Epicureinen, Christus ligt in het graf, over. Maar de Heer heeft zelf die grafsteen afgerold. De Heer heeft zelf zijn eigen zoon opgewekt uit de dood. En hij is opgestaan. Daar op die paasmorgen is de duivel definitief de kop vermorseld. Is de opening naar de genade troon van God geopend. En daarom die prediking. Die prediking dat u zou vluchten, dat jij zou vluchten tot hem waar behoud in te vinden is, omdat deze Christus uit de dood is opgestaan en dat door hem alleen het leven is te ontvangen. Daar ligt alle genade. Genade die tot op heden mag blijven klinken. Dan komt de derde gedachte. Wat is nou de uitwerking van de boodschap van Paulus? Heel duidelijk, want de eerste uitwerking lezen we. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee. Sommigen spotten. Verschrikkelijk toch? Hoe komt het toch, gemeente, dat er zo vaak gespot wordt? Is dat niet de reden dat we proberen bij de kern van de zaak weg te blijven? Dat we de ernst van de zaak niet in ons hart willen toelaten? Want bij spot leg je de kern ergens anders neer en dan ga je daar naar hem of naar haar wijzen. En hoe makkelijk kan je dan weglachen? Als er op school wordt gespot, omdat een jongen of een meisje een serieuze opmerking maakt. En iemand die zegt dan, oh, daar heb je die vrome weer. Ah, ha, ha. Degene die daarmee spot, Die wil zelf niet als een vrome gezien worden. Bang! Daar spotten. En ten diepste wordt de spot gehandhaafd om de ernst van het oordeel niet in de buurt van je hart te laten komen. Dat zien we ook op ons werk, dat zien we ook in de maatschappij terug. Hoe makkelijk is het te spotten met het woord, met de Heere Jezus. En hoe makkelijk is het dan om dan ook maar mee te lachen als een collega dat filmpje of dat fragment laat horen. En er is nog een reactie. Sommigen zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. Ja, die mensen die spotten niet. En we zouden zeggen, nou dat is belangrijk, daar zit wat in, want ze luisteren heel geïnteresseerd. Maar Paulus die spreekt woorden die ze zelf nog nooit hadden gehoord. En degene die dat zeggen, die hebben ook de kracht van het woord wel gemerkt. Daardoor het gaat hun oor in en het komt wel in hun denken terecht. En ze zeggen het, Paulus, we zullen er nog wel een keer van u horen hoe het zit. Maar gemeente, alleen hier horen we dat ze eigenlijk te druk zijn om er verder mee te gaan. Later Paulus, later dominee. Nu niet hoor, ik heb het nu zo druk en ik moet nog repetities leren en ik moet nog een paar karweitjes doen. Maar als ik het achter de rug heb, dan wil ik nog best een keer met u erover doorspreken. Want u zegt wel hele belangrijke dingen. Gemeente, een reactie die ook onder ons kan zijn. Dominee, nu niet over de zonde hebben hoor. En dat we terug moeten kijken waar we vandaan komen. Dominee, het goede moeten we zien. Vooruitkijken. Zullen we daar een keer over hebben? Maar ja, nu moet ik eerst wat andere dingen doen. En dan lijkt het gemeente of het bij Paulus of de dominee ligt. Maar is het geen uitstel wat u, wat jij doet? Nu even niet. Straks, wanneer het mij uitkomt. Als het mij uitkomt na een drukke week, dan heb ik meer tijd om me met mijn bekering en de opstanding van Christus bezig te houden. Wanneer er rust is in mijn omgeving, rust in mijn hoofd. Gemeente, om het zo te zeggen, speelt u nu niet met vuur. Staat u als het ware niet. Met een lucifer, een brandende lucifer bij een open benzinevat. Want hoe durven we tegen de Heere te zeggen, ja, nu komt het me even niet uit, later. Zijn we de roepstemmen alweer vergeten? Vanmorgen, van de week, vanavond. Allemaal Psalm 89, vers 19 gezongen, want dat zijn we hier gebruikelijk. Maar de naam van de overledene weet u al niet meer. Roepstemmen. Beseft u, gemeente, dat er geen later hoeft te zijn. De Heere u zal roepen voor zijn rechterstoel. Een oude uitspraak. Die is van uitstel komt afstel. En bijbels gezien is dat levensgevaarlijk. En ik zag dat bij een van de commentaren er werd verwezen naar Handelingen 24. Dat moet u vanavond anders nog maar eens thuis lezen. Het is het gesprek tussen Paulus en de stadhouder Felix. En daar spreekt Paulus over het toekomende oordeel. Er staat dan, Felix zeer bevreesd geworden zijnde, die antwoordde, en dan zeg ik het even met eigen woorden, als ik meer tijd heb, dan zal ik u, Paulus, tot mij roepen. Levensgevaarlijk. Weer onderstreept het woord het hoe gevaarlijk het is. Maar hier staan er ook gevaarlijke woorden. Want wat staat er in vers 33? En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. De boodschap, de prediking heeft geklonken. Bekeert u, bekeert u. Maar nu gaat de verkondiger van dat woord van de Heere, dat woord wat het leven zoekt, weg uit Athene. Ik zou geen goede dienaar van het woord zijn om daarbij te blijven staan en dan een punt te zetten. Want gelukkig, gemeente, er staat meer. Doch sommige mannen hingen hem aan. En zij geloofden. Dat betekent, het woord is naar binnen gegaan. Niet alleen in het hoofd, het ene oor in, het andere oor uit. Nee, het is in hun hart gekomen. Dat woord van de Heere, dat ging leven in hun hart. Ze hingen hem aan. En er staat in het Grieks, gemeente, een woord dat spreekt over... ze kleefden aan hem vast. Net zoals... misschien hebben er kinderen nu van die schoenen met klittenband. En dat bij nieuwe schoenen, dan zit die klittenband stevig vast. En als je lostrekt, dan hoor je dat harde geluid. Zo kleefden die mannen Paulus aan. Vanwege het woord. Ze wilden meer horen van de opgestane Christus. Wat een werk heeft de Heilige Geest daar gedaan. En dat is elke keer weer, wanneer een zondaar door de Heer in het hart wordt geraakt, dat die zondaar verbonden wordt aan Gods woord. Is dat niet de wedergeboorte, gemeente? De wedergeboorte die het leven totaal omkeert. En dat je het woord niet afwijst, maar je kleeft het woord aan. Ik kan het woord niet meer loslaten. Uw woord heb ik lief. Het woord wat je niet meer kan missen in je leven. Je koestert het woord. Je wilt het als het ware mee naar bed nemen en je loopt de hele dag ermee rond. Ik kan het woord van de Heer niet meer kwijt. En dan staat er onder welke was ook Dionysus, die Areopagiet. En een vrouw met name Damaris. Een andere met dezelfde. Er worden namen genoemd. Nu kan ik over al die namen wat zeggen, maar... zou uw naam, zou jouw naam daarin gevuld kunnen worden? Onder welke was ook Bert, Kees, Wilbert, Jan... Jolien. Het is ernstig woord, gemeente. Die namen worden genoemd. Sommige mannen hingen manen. Wat is het woord ook dan bijzonder? Ook vrouwen. Hingen hem aan. Ze kleefden het woord. Heb je het woord van de Heere lief gekregen in je leven, gemeente? Dat je niet meer zonder het woord van de Heere kan. Grijpen, gemeente, wat is nu de uitwerking van het woord voor ons? Hingen we hem aan of gaan we over tot de orde van de dag? Maar dat je het spreken van de Heer hebt mogen horen. Dat je door het woord wordt voorgehouden wie Christus is voor een gevallen zondaar. Dat door Gods woord de Heilige Geest laat zien wie je bent, een gevallen zondaar. Want gemeente, het woord laat altijd zien door de Geest je afkomst. Ze laten zien wat de Christus voor zo'n gevallen zondaar heeft gedaan. En die laat ook de toekomst zien. Het leven van een zondaar die gaat nooit, nooit buiten de afkomst om. Om daar des te meer de genade van Christus te benadrukken. De genade die God in het hart van zondaren werkt. En dat een opgestane Christus. Vermoeide en belaste zondaar. Moed, krachten en het leven geeft. Dat het hart gaat kloppen voor deze Christus. Dat het hart gaat leven voor deze Christus. Dan niet meer volgens eigen waarden en normen. Maar dat je naar het woord, naar de wil van God gaat leven. Dat volk. Die op die Christus heeft mogen zien. Dat volk zal bloeien gelijk het malse kruid. Zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Amen. Laten we danken en bidden. Zo gaat u door met uw werk, Heere. Maar dat onbegrijpelijke van uw trouw, dat u zondaren wil bekeren, dat u zondaren wederom geboren wil doen laten worden en wil geloof en bekering in hun leven te geven, Heere. En dat gaat u mee door onder jong en oud. En dat wil u doen. Want het is uw belofte. Dat tot de dag van de voleinding. De dag dat u de aarde zal laten oordelen door Jezus Christus. Die u daartoe heeft aangesteld. Dan zal het gestopt worden. Heere, werk dat in de harten uit van jong en oud. Klein en groot. Hoe die onnoemelijke genade is. En dat het woord ook voor een heide is. Heere, zegen het woord. Zegen zo allen als we straks naar huis toe gaan. Ontfermt u zich over de gemeente. Ontfermt u zich over onze vriend en broeder die hier mag dienen. Stelt u hem nog tot een rijke zegen. Geef hem wat nodig is om voor u te dienen. En die boodschapper te zijn van die roepstem van u. Geeft u dat ook aan dominee van Heteren, Heren. Geeft u hem wat nodig is om ook die bazuin aan te heffen. En dat zo die boodschap mag klinken hier op Urk. Zegt u de kerkenraad, Heren, en al het ambtelijk werk wat in deze week voor hen ligt. Ondersteun en sterk ze bij al het werk. Wees u ook de catechete, Heren, als we morgen de jongeren van de gemeente weer hopen te onderwijzen, wilt u daar uw zegen over gebieden. Er ook geduld voor elkaar mag zijn, Heer. Zegen het en dat we elkaar morgen weer mogen ontmoeten. Vergeef al het zondig in spreken en luisteren. Zie ons aan, Heer, niet in onszelf. Niet naar onze waarden en normen, maar zie ons aan in Hem. Die uit de doden is opgewekt en triomfeert. Zit het aan uw rechterhand, ja, alleen om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen uit het Gebed des Heren, de versen 9 en 10. Het Gebed des Heren, vers 9 en 10 is de slotzang.
Thank you.
Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.